Ja, vandaag vieren wij de geboorte van de kerk. Dat is een mooi iets. Een nieuw begin, anders dan anderen. En ik vond dat vroeger altijd een heel lastig verhaal, als je dat altijd hoorde, het Pinksterverhaal. Dan kreeg je altijd hetzelfde verhaaltje van dat vlammetje en die ramen die open waaiden. En je zag sommige dominees al in angstzweet uitbreken als ze het over de Heilige Geest moesten hebben. Want ja, God, hoe ga je dat nou uitleggen? Hè? Dat God nog kracht heeft ook, dat het niet alleen maar vrijblijvend is. Maar eigenlijk vieren we vandaag het mooiste wat er maar zijn kan. Vandaag vieren we dat God in ons komt wonen. En er is niks mooier dan dat. En als ik dat Pinksterverhaal iedere keer dat ik dat lees, dan denk ik van, God, dat is niet makkelijk geweest voor die mannen. Laten we eerst eens naar Handelingen 1 gaan. Het is mooi van dat boek, hè? Dan zien we dat het begin van de kerk wordt beschreven in een boek dat Handelingen heet. Het kan voor ons al een lichtje doen branden. Dat betekent dus dat we met elkaar een gemeente zijn, dat we zullen moeten handelen. Dat we iets zullen moeten doen. En dat is het mooie van dit boek. Het boek Handelingen staat vol met dingen doen. Niet eigen ideetjes uitwerken, maar nee, de kracht van Gods Koninkrijk neerzetten op aarde. Ik wil jullie eerst even met jullie lezen uit Handelingen 1 vers 4 tot en met 14. En toen hij met hen samen was, beval hij hen dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem, Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. En terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Oké, dat gaat er dus vooraf van Pinksteren. En weet je, toen Jezus opgestaan was en verscheen aan hun, dan denk ik zelfs echt een moment van euforie gevoeld hebben, de ene moment. En als hij weer weg was, dan zullen ze wel gedacht hebben van, oh jee, was het wel echt gebeurd? En wat nu? Want ja, ze waren die 3 jaar daarvoor waren ze eigenlijk gewend om met Jezus op te trekken en te doen wat hij hun zei. Jezus zei, ga erop uit. En genees de mensen, nou dan deden ze dat. Jezus zei, nou deel maar brood uit. En ze gingen brood uitdelen. Maar ze waren altijd, waren ze aan het doen wat Jezus zei. En nou de enige aanwijzing die hij geeft is, ik wil weer teruggaan in Jeruzalem. En dat je gaat wachten op wat ik je beloofd heb. Hij zegt niet wanneer het komt. Jij zegt ja dat de Heilige Geest komt, maar ze hadden toen volgens mij geen flauw idee wat er komen ging. En ja, daar zit je dan. Met nog een paar man bij elkaar. In angst. Want ik bedoel, je leider is net om het leven gebracht. En oké, het woord christen bestond toen nog niet, maar het was niet de meest christenvriendelijke stad op dat moment om in te wonen, Jeruzalem. Ik denk dat ze ook wel getwijfeld hebben. Misschien ieder moment konden ze opgepakt worden, gearresteerd worden en hetzelfde lot ondergaan als dat Jezus was ondergaan. Dus ze zaten daar in een bovenzaal, bang. Nou, dan komt er ook nog iemand die de leiding op zich neemt, dat is dan Petrus. En de vorige keer dat er een klein beetje druk op de groep kwam, was hij de eerste die er vandoor ging en zei van, ik weet van niks. Dus ik kan me voorstellen, als dat dan je nieuwe leider is, dat je denkt van, nou, ik heb daar een beetje mijn vraagtekens bij. Dus als we het zo lezen, dan ziet het er allemaal heel mooi uit. Van, oh, ze kwamen eensgezind bij elkaar en ze volharden in het bidden. Maar ik denk niet dat het altijd even glorieus is zoals het hier staat. Die mensen waren in twijfel. En ook al was Jezus opgestaan uit de dood, ik denk toch dat de duivel stiekem dacht van, ha, ik ben aan het winnen. Want Jezus is dan wel opgestaan uit de dood. En oké, mensen kunnen als ze voor Jezus kiezen, kunnen ze het eeuwig leven krijgen. Maar toen hij levend op aarde rondliep, had hij tienduizenden volgelingen. Nou, dat werd na zijn dood werd dat gelijk gereduceerd tot een handjevol. Die zitten nu bang in een bovenkamertje. Mij kan niks meer gebeuren. Die 120 houden dat hooguit. Dus een paar weken vol. En daarna dan vechten ze elkaar de tent uit. En ik kan weer lekker verder met mijn plan zoals ik daarvoor begonnen was. Ik kan me zo voorstellen dat hij dat dacht. Want ja, het was zo, hè? Bij de wonderbaarlijke spijziging staat er dat er bijvoorbeeld, hè, er waren 5000 mannen. En wie werden niet meegerekend? De vrouwen en de kinderen. Dus nou ja, reken maar uit wat een groot gedeelte van die mannen een vrouw bij had. En misschien nog een paar kinderen. Dus er zijn er minimaal 10.000 geweest. 10.000 mensen die hem volgden. En in Handelingen lezen we op een duur dat er nog 120 over zijn. 120. Dus dat is niet veel. He, van 10.000 in, nou, misschien nog geen jaar, terug naar 120. Nou, dan zeggen wij eigenlijk tegen elkaar, nou, dat gaat niet lang meer duren, dat is zo klaar. He? Maar toen kwam Pinksteren. En dat was, toen Pinksteren begon, druk in Israël. Misschien moet ik gewoon niet meer bewegen, dan ik ga hier zitten en ik beweeg niet meer. Waarom was het nou zo druk in Israël? Nou, Pinksteren is, als we eventjes terugrekenen, is dat 50 dagen na Pasen. Nou, Pasen, Pascha, dat vieren de Joden ook. Dat is de uittocht uit Israël. En als we het reisverslag van Mozes goed volgen, kwamen ze na 50 dagen door de woestijn gelopen te hebben, kwamen ze bij de berg Sinaï en dan ontvingen ze de wet van God. En Pinksteren werd eigenlijk een beetje gevierd als traditionele einde van het paasfeest. Want ze zeggen dat was eigenlijk het moment, een nieuw begin voor het volk Israël. Want toen lieten ze de slavernij echt daadwerkelijk achter zich. En dan begonnen ze een nieuw begin, want ze hadden een verbond met hun God. Zij waren zijn volk. Ze waren niet langer meer een volk in slavernij, maar ze waren het volk van God. En dat was een nieuw begin. En dan met dat Pinksterfeest brachten ze ook altijd hun eerstelingen, de eerste opbrengsten van de oogst, naar de tempel toe, naar God toe. Dus er kwamen mensen van over de hele wereld, kwamen terug naar Jeruzalem, naar de tempel, om daar hun offers te geven. En daarom was het druk. Mensen uit heel veel plaatsen. En dat is het moment dat God ervoor kiest om zijn Heilige Geest uit te storten op al het vlees. Op iedereen die op dat moment in die zaal aanwezig is. En er staat ook in Handelingen 2 vers 1 staat er. Daar begint het mee. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Weet je, de belofte van het nieuwe verbond werd ten volste vervuld op die Pinksterdag. Want ja, Jezus was gestorven En hij was opgestaan uit de dood. Dus hij had de dood voor ons overwonnen. Maar de daadwerkelijke ingang, het is eigenlijk zoals we ook met Pasen hebben gehad. Hè. Toen is de dood en de opstanding, net zoals dat het volk Israël uitging. Zo, en zoals zij dus het nieuwe begin, dat nieuwe verbond met God vieren, zo kunnen wij dat met Pinksteren ook zien. Dat is het moment dat God echt persoonlijk wordt met ons. Dat God niet meer alleen maar van horen zeggen is, maar dat God daadwerkelijk in je woont. Daadwerkelijk tegen jou wil zeggen van, hey, misschien is het beter dat je dit doet. En hey, als je dit gaat doen in mijn naam, dan gaat er iets gebeuren. En dat is dus die dag van het nieuwe verbond. Die dag dat God zegt, ik zal mijn geest uitstorten over alle vlees. Er zitten geen voorwaarden aan het uitstorten van Gods geest over jou. Je hoeft niet aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. Maar het enige wat je tegen God zegt, ik wil dat u in mijn leven komt. En God wil erin komen. God wil dat echt. En ik denk dat ook vaak mensen bang zijn geworden van de Heilige Geest. Omdat ze denken, ja, ik kan niet voldoen aan datgene wat God van mij vraagt om zijn Heilige Geest te ontvangen. Maar dat is het nou juist. Weet je, als wij zonder de genade van Jezus Christus de Heilige Geest van God zouden ontvangen, ik denk dat ik dan, als ik de heiligheid van God over me zou krijgen op dit moment, dan zou ik hier als een puddingje in elkaar storten en dan was het afgelopen met mij. Het is ook alleen maar door het bloed van Jezus Christus, waardoor we gereinigd zijn van alle zonden, dat we die Heilige Geest van God kunnen ontvangen. Dat is een veiligheid die God ons geeft. Als God zijn Heilige Geest zou uitstorten over iedereen die onbekeerd was, ja, dan zouden we echt een probleem hebben. Want we hebben echt die genade van Jezus Christus nodig. En dan kan de geest van God kan in ons komen. Die kan uitgestort worden over ons. En dan hebben we zagen bij het volk Israël dat ze dus de wet op stenen tafelen kregen. Maar nee, zegt God, zegt hij door zijn profeet, zegt hij van, ik wil die wet niet meer op een stenen tafel schrijven, maar ik wil die in jouw hart schrijven. Ik wil dat die in jouw hart geschreven staat. Dat jouw manier van leven wordt. Dat hetgene is wat jij bent, jouw identiteit. Dus God wil een stuk van jouw identiteit worden. En hoe kan God een stuk van jouw identiteit worden? Door een stuk van zijn identiteit in jou neer te leggen. En dat is wat hij doet op dat Pinksterfeest. En er staat er ook, in Handelingen 2 vers 2, staat dat de geest van God wordt uitgestort. En dan is er een geluid als van een geweldig vuur, van een geweldige wind. En als je een stukje verder leest, dan zie je dus dat het geluid zo hard was, dat mensen uit heel Jeruzalem naar die plek toe kwamen om te kijken wat er aan de hand was. Nou, wanneer komen we nou met z'n allen naar één plek toe als er iets gebeurt? Het is niet als Peter een keer de deur van zijn voordeur een keer te hard dichtgooit. Komt niet heel Axel naar de pachtershof toe om te kijken van wat is er nu aan de hand? Nee. Maar stel je voor dat we bij het huis van Willem-Jan en Ariët in één keer een keiharde knal die echt buldert door heel Axel heen horen. Ja, dan denken wij van, hey, er is iets te doen in Axel. Wij gaan eens kijken wat er gebeurt. Hè? Ja, dan ga je kijken. Dus dat moet wel een behoorlijk geluid geweest zijn. Dat is niet zomaar even een geluidje. Dat moet echt, ja, ik denk, ja, onweer 3.0 of zo. Ik weet het ook niet precies, maar het moet echt een geweldig geluid geweest zijn. Maar dan was het tegelijkertijd een geluid als van een wind. Maar ik bedoel, voordat je een wind hoort waarvan je denkt van nou, daar ga ik eens naar kijken, moet die echt wel heel erg hard zijn. Maar uit heel Jeruzalem in ieder geval kwamen ze daar naartoe. En weet je wat, ik denk dat een van de redenen is van dat geluid. Ik denk dat het inderdaad de geest van God was die door de hemelse gewesten doorbrak. En weet je wat een hele harde knal heeft gemaakt? Het feit dat de duivel weet dat hij verslagen was. Want op het moment dat God zijn Heilige Geest uitstortte over die mensen, toen wist de duivel pas echt, oh jeetje, ik heb een probleem. Want God heeft iets gedaan waar ik nooit tegenop kan. Jezus had gezegd in Matteüs 28, aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En die macht, die stort hij uit in de harten van mensen. En die geeft hij ze, waarom? Om die machten van de duisternis af te breken, te vernietigen, neer te halen. Dat is de reden dat God zijn Heilige Geest heeft uitgestort in ons. Want weet je, als God wil, hè, dan kan hij de duivel en zijn demonen in één klap wegvagen. Dat is dit en ze zijn weg. Maar hij heeft gezegd, ik heb vertrouwen in de mens die ik naar mijn evenbeeld geschapen heb. En ik wil dat jullie die macht afbreken. Ik wil dat jullie de aarde gaan vullen met mijn tegenwoordigheid. Ik wil dat jullie dat gaan doen. En bijna had de duivel gedacht, het is mislukt. Het gaat niet lukken. Ik heb er 120 doodsbang vastzitten in een bovenzaaltje. Die gaan nooit de gemeente van God neerzetten. En trouwens, hij dacht, het zijn een stelletje onbenullen ook. Wat heeft hij nou bij elkaar gehaald? Een paar vissers, een tollenaar en een dokter en weet ik veel wat. En bij elkaar geraapt zootje. Dat wordt nooit wat. Maar op het moment dat God zijn Heilige Geest uitstortte, toen wist de duivel, ik zou bijna zeggen verduiveld, ik heb een probleem. Maar, hè? Maar hij had een probleem. Hij had een groot probleem. Weet je, wij mogen dus weten dat de kracht van God in ons is. De kracht van God woont in ons. Dus die onoverwinnelijke kracht van God, die werkt door ons heen. Ik heb ooit een keer het verbazende gehad. Ik ging bidden voor iemand om die te vervullen met de Heilige Geest. En dus ik leg die jongen de handen op. Ik begin voor hem te bidden. En die valt. En weet je wat de eerste automatische reactie was die ik deed? Ik stond echt heel bewonderend naar mijn hand te kijken. Zo van, wauw. Het zit erin, weet je wel. Ik dacht echt van, hey, vroeger had je wel eens misschien, ik weet niet, ik keek wel eens van die fantasietekenfilms. En dan had je van die superhelden waar de vuur uit zijn handen kwam. En ik denk van, nou, ik heb het gewoon in mijn handen zitten. Ik heb het er gewoon in zitten. Dat is echt gaaf. Maar zo gaaf is het dus echt. Want ik zou zeggen, kijk even allemaal naar je hand. Kijk maar even allemaal naar je hand. Dat is een mooie hand. Ja. Hè? Kijk maar even goed naar je eigen hand. Daar zit het dus in. Het zit dus in jouw hand. De kracht van God die kan door jouw hand heen werken. Door je voet ook als het moet. Waardoorheen dan ook. Gods kracht kan er doorheen werken. Waarom? Omdat hij dat wil. En is het eng dat God doorheen werkt? Ik vind het soms doodeng. Heb je dan nooit gehad dat je doodeng vindt dat God iets door je heen doet? Ik heb wel eens een keer tegen mensen iets gezegd. En ik hoorde mezelf praten en ik denk, oh, hou nou toch je mond dicht, man. maar dan is het dus God die je gestuurd heeft om iets te zeggen, maar het is wel eng. En God die laat je soms dingen doen die je helemaal niet leuk vindt. Dat heb ik vast al vaker gezegd, maar ik heb echt een broertje dood, zou ik maar zeggen, aan evangeliseren. En dan moet je de straat op. En dan moet je mensen aan gaan spreken. En ik vind dat zo moeilijk. Ik heb dan, als je mensen ziet die dan evangeliseren met het grootste gemak, dan denk je van, oh, dat is toch geweldig, hè? En ik loop dan echt, ik loop met het lood in mijn schoen naar iemand toe. Want van met de kerstmarkt nog, dan moet je, daar gingen we, de Alpha-cursus gingen we aanprijzen. Ja, dan zie je Tirza en Daan over straat vliegen, iedereen aanspreken, en die hebben de meest geweldige gesprekken. Ik denk, ik zie er iemand lopen, ik sleur me eigenlijk echt met honderden kilo's lood in mijn schoenen er naartoe. En ik zeg, ik zou u graag iets willen vertellen over de Alpha-cursus. Ik denk ook echt gewoon, wat een waardeloze opening, zijn. Maar goed, ik zou u graag iets willen vertellen over de Alpha-cursus. Waarop die man me aankijkt en zegt, nou dat hoeft niet hoor, die geef ik al 25 jaar. En dan denk ik van ja, heb ik weer. Heb ik eindelijk iemand gevonden waarvan ik denk, nou die ga ik een keer aanspreken. Maar nee. Het was weer al niet nodig. Dus ik heb het wel gedaan. Nou ja, goed vooruit dan. Maar weet je, dat laat God je soms inderdaad doen. Dingen die je niet fijn vindt. Hè? En dan moet je soms uitstappen. En voelt dat fijn? Nee, vaak niet. Soms wel. Achteraf kun je ook wel echt zeggen van, oh yes, ik heb iets geweldigs meegemaakt. Het was geweldig met God en dit en dat. Maar van tevoren heb je vaak zoiets van, nou, vraag maar aan de buurman alstublieft, God. Maar het is echt eng, wel eens. En ik wou nog even, want wat er met Pinksteren gebeurt, is eigenlijk iets, en dat is een onderwerp waar je eigenlijk niet in een kerk mag bespreken natuurlijk. Maar het is het begin van de eindtijd. Want waarom? Voor de duivel is het echt het begin van het einde. Want iedereen die vanaf dat moment God uitnodigt in zijn leven, ja, het is een vernietiging, een afbraak van zijn koninkrijk. En sindsdien is dat miljarden en miljarden keren gebeurd. Iedere keer als wij de naam van God aanroepen, iedere keer als wij iemand uitleggen wat de Heilige Geest in zijn leven wil doen, is een klap in het gezicht van de duivel. En normaal mogen wij geen plezier hebben in klappen in het gezicht, maar in het geval van de duivel mogen we daar alle plezier in hebben. Dat is gewoon toegestaan. Maar als we dat gaan doen, als we dan gaan uitstappen, dan denkt die duivel, ja, maar ik ben nog niet klaar. Ik pak elke laatste strohalm die ik heb, pak ik vast. Dus op het moment dat jij kiest voor Jezus Christus in je leven, op het moment dat jij kiest om de kracht van God door jouw leven heen te laten werken, dan zegt de duivel, ja, dan pak ik alles in de omgeving waar ik invloed op kan hebben. Dus kies jij voor Jezus? Neem ik toch je kinderen te grazen? En lukt het niet meer bij je kinderen? Nou, dan doe ik het toch bij je buurman of bij je beste vriend. Gaat het daar niet goed? Nou, dan werk ik gewoon je financiën om zeep. En lukt dat niet? En staat je partner toevallig niet in sterke schoenen? Nou, dan pak ik je relatie wel aan. Hij probeert op elke manier het kapot te maken. En dan zou je bijna bang worden en dan zou je zeggen van, weet je, ik blijf gewoon stilzitten. Ik voel me eigenlijk niet en ik doe niks. Veilig. Ja, dat is nou precies het plan van de duivel. Als je dat doet, dan ben je dus niet met het plan van God bezig, maar dan ben je met het plan van de duivel bezig. Want dan laat je je leiden door angst. En God zegt ons, door de apostel Paulus, in 2 Timotheüs 1 zegt hij, maar God heeft ons geen geest van angst gegeven. Wat heeft hij ons dan wel gegeven? Wat doet de Heilige Geest in ons? Hij heeft ons een geest gegeven van kracht, liefde en zelfbeheersing. Weet je, angst verlamt. En je kan echt doodsbang zijn voor de dingen. Als je soms ziet, de dingen die God op je pad brengt, dat zijn echt beproevingen. En als je kiest voor God, dan brengt de duivel het liefst nog een hoop bagger op je pad ook. En dan lijkt de veiligste manier vaak om te kiezen van, weet je, ik hou me wel een beetje gedijst. Want er gebeurt mij niet zo heel veel. En Derek Prins die gaf ooit een keer de vrijgewaagde uitspraak toen hij in de kerk stond te spreken van, ja, dat iedereen is altijd zo blij over zichzelf, dat hij in de kerk komt, want als hij in de kerk komt, wordt hij opgebouwd en dan kan hem niks gebeuren. Dus het makkelijk is, dat iedereen weet dat de kerk om 10 uur, of in dit geval om 10:30 begint. En die zegt de duivel ook, en die zorgt dat hij op tijd aanwezig is. Weet je, op het moment dat wij voor de Heilige Geest kiezen, is het niet een verzekerheid van, oké, mij kan niks meer gebeuren in het leven. Er kan daadwerkelijk nog een hele hoop rottigheid gebeuren. En op het moment dat jij onoverwinnelijk in de kracht van God staat, ja, inderdaad, dan kan hij altijd wel dingen in jouw omgeving vinden waar hij mee uit je evenwicht kan krijgen. Maar wij mogen weten dat de Heilige Geest van God uitgestort is in ons leven. Dus dat stukje van Jezus wat zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, dat is uitgestort in ons hart. De duivel heeft geen enkele macht. Want de enkele macht die hij heeft, is de macht die wij hem toestaan te hebben in ons leven. En dat klinkt niet fijn, maar het is wel waar. De enige macht die de duivel heeft, is de macht die wij hem toestaan om te hebben. En waar gebeurt dat vaak mee? Met angst. Ik zie het bij mezelf ook, soms heb je van die dingen in je leven, van die stappen die je moet nemen. En denk ik, doe ze maar beter niet, want dan krijg ik een hoop weerstand in mijn leven. Dan gaan er een hele hoop vervelende dingen gebeuren. Maar weet je, dat is niet de stem van God die dan tot je spreekt. Want als God een bestemming heeft over jouw leven, dan is hij bij je. Ook als je door dat diepe dal van duisternis gaat, dan gaat hij met je mee. Want hij zegt, kijk, als jij je bestemming moet bereiken en je moet door dat dal heen, dan zegt hij, dan gaan we er gewoon doorheen. We gaan er niet omheen. We gaan niet de andere kant op lopen. Nee, we gaan er dwars doorheen, met elkaar. Want ik ben bij je, er kan je niks gebeuren. Maar helaas, ik zie het bij mezelf ook, gaan we vaak luisteren naar die stem die tegen ons zegt, beter maar even nog niet doen. Even wachten totdat je wat sterker in je schoenen staat. Ik hoorde ooit een keer het verhaal van iemand, ik weet niet meer van wie, maar het komt er nou in één keer op me. En die was, ik dacht in Vietnam, en er kwamen de schoenenpoetsers op hem af. En die zei, die kunnen echt heel volhardend zijn. Die gaan bijna aan je schoenen hangen van, oh, zal ik ze even poetsen? En die beginnen al als je niks zegt. Hè? Want sommigen denken, nou weet je wat, ik zeg niks, ik loop wel door. Nee, dan beginnen ze gewoon je schoenen te poetsen. En als je nee zegt, dan blijven ze me aandringen. Oh, maar ze zien er niet zo goed uit en dit en dat en zus en zo. En die zei, ik kwam op een gegeven moment een man op straat en die zegt, ik word helemaal gek van die schoenenpoetsers. Oh, zegt hij, ik heb daar hele goede voor. Dus hij komt aangelopen en er komen schoenenpoetsers op hem af. En die zegt, zal ik je schoenen poetsen? Misschien morgen. En weg loopt hij. Dat is nou precies de tactiek die de duivel ook vaak in ons leven wil toepassen. Weet je, wacht nog maar even. Wacht nog maar even met in je bestemming gaan lopen. Eerst moet je nog een beetje lekker in je vel gaan zitten. Eerst moet je even zorgen dat het op orde is. Weet je, als je nu stappen gaat nemen met God, het kost zoveel tijd. Dan kun je beter eerst zorgen dat je huis opgeknapt is. En dan, oh nee, want dan gaat je auto kapot. Dus die moet ook nog even gemaakt worden. En oh, wacht even. Hè, nu hebben we net een kleine gekregen. Nee, dan kan het de komende 10 jaar ook niet meer. En na 10 jaar, ja, nou goed. Ga maar door, ga maar door. En dat is de tactiek die hij graag toepast. Uitstellen. En gaan inspelen op de angsten in jouw leven. En op dit moment ervaar ik heel sterk dat we nu gewoon, kijk eens diep in je binnenste. En wat voor angst leeft er in je? Want ik denk, als je op dit moment angst ervaart die jou tegenhouden om de wandeling te maken met God die je zou moeten maken, dan wil ik je vragen om naar voren te komen. Weet je, ik begon, normaal vertel ik eigenlijk niks over, probeer ik eigenlijk niks te vertellen over de voorbereidingen, maar ik begon vanochtend heerlijk om 6 uur te lopen en na te denken van oké, wat ga ik eigenlijk precies zeggen vandaag. Ik was er niet heel vroeg bij. Maar ik ging lopen en er kwam angst. Dat kwam echt naar voren. En ik zei tegen God, oh, dus ik moet aan de mensen vragen wat voor angsten dat ze hebben. En God zegt tegen mij, kijk nou eens eerst naar je eigen. Wat voor angst heb jij? Nou ja, ik loop in het bos, ik geniet van de zon. Ik heb niet zoveel angst. Kijk nog eens ietsje beter. En dan ben ik daar aan het lopen en aan het denken over, oh, dan gaan we dit doen in de dienst en dan gaan we het zo doen en dan gaan we het zo doen. En dan zegt God tegen mij, heb je nou geen angst om de controle te verliezen? Nou, ik kan je zeggen, ik barstte echt uit in tranen en ik voelde ook echt van, kijk, dat is de angst die ik zelf heb. Angst om de controle te verliezen. Maar die angst om de controle te verliezen, ja, die blokkeert dat God zijn werk door me heen kan doen. En ik denk dat het voor nu, voor vandaag gewoon heel belangrijk is, mensen. Heb je een angst op dit moment die je merkt dat je blokkeert? En ja, weet je, al worstel je er al heel je leven mee, kort of ergens ertussenin. Ik wil je gewoon vragen, ga zo nog even wat muziek opzetten en kom gewoon naar voren en laat er echt voor bidden. En weet je, voor mijn part, als je te bang bent om van je stoel af te komen, dan steek je hand maar op. Want als dat je angst is, mag dat je niet tegenhouden. Want ik denk echt dat angst vandaag klaar moet zijn. We vieren de geboorte van een nieuwe kerk. En die nieuwe kerk, die wordt niet geboren uit angst, maar uit overwinning. Overwinning van Jezus Christus. die echt alles overwonnen heeft. En die onoverwinnelijke kracht. En de Asterix en Obelix toverdrank, om het zo maar te zeggen. Heeft uitgestort in ons hart. En wij zijn onoverwinnelijk geworden. En die angst die er nu nog heerst, daar gaan we vandaag mee afrekenen. Dus voel je angst. Kom naar voren en dan bidden we voor je.